Evangelische christenen. In Vlaanderen vaak onbekend, maar wereldwijd met 600 miljoen. Ontdek bijzondere verhalen van gewone gelovigen in kerkinzicht en kennismaking.
Ik ben Injas de Marel. Ik ben momenteel 62 jaar. Ik heb lang geleden eerst filosofie gestudeerd in Leuven en dan protestantse theologie in Brussel. Dus ik sta nogal filosofisch in het leven. Ik ben nogal introvert. Ik probeer ook altijd rustig te blijven, hoewel ik van binnen niet altijd rustig ben. Hè, maar ik kan, aan de buitenkant kan ik dat redelijk goed verbergen. Ik ben godsdienstleerkracht. Ik geef protestantse evangelische godsdienst. Op dit moment ben ik mee verantwoordelijk voor een huiskerk in Brussel. Maar daarbuiten ben ik ook actief als schrijver. Ik schrijf boeken, ik schrijf ook columns voor Knak regelmatig, maar ook artikels voor andere tijdschriften en dergelijke. En tot slot ben ik ook een beetje de coördinator en stichter van een gebedsnetwerk. Dat wil zeggen zo'n netwerk van mensen die op hun hart hebben om te bidden voor het land, voor vele dingen. En dat ook over vele kerken heen. En dat doe ik ook al ongeveer 23 jaar, denk ik.
Zit je nu te slapen?
Nee, hoezo?
Nou, je hebt je ogen dicht.
Ah nee, ik probeerde eigenlijk te bidden.
En daarvoor doe je je ogen dicht?
Ja, dat hoort ook zo, je ogen sluiten als je bidt, niet?
Dus als je bidt, dan sluit je ogen en dan?
Ho, we zullen anders eens rijden naar Injas van Pray for Belgium. Hij is een expert in gebed en woont in Schaarbeek.
Heel goed, maar houd je onderweg dan wel je ogen open?
Ja hoor. Dag Injas.
Dag Chiara.
Het is deze week de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Dus jij bent als gebedsexpert, om het zo te zeggen, de ideale persoon om dan eens een babbeltje mee te doen. Mm-hmm. Hoe gaat het met jou?
Ja, goed hè. Altijd druk bezig op vele fronten. Met het gezin, ook de job, maar ook naar buiten. Inderdaad ben ik veel bezig met gebedsinitiatieven, ook de gebedsweek. Dus er zijn altijd wel vele goede dingen om aan deel te nemen of mee te organiseren.
Jij bent 62 jaar. Hoe is dat om 62 jaar te zijn?
Zo net eentje meer dan 61, hè? wel, ik moet zeggen, toen ik 60 jaar werd, dan tevoren dacht je van ik ga daarom treuren. Maar eigenlijk ik vond dat leuk. Zo. Ik kon er de voordelen van zien, hè, van zo 60 plus te zijn en... Jullie kunnen ook zuchten om alle pijntjes die je hebt in je lichaam en de krakende gewrichten en zo. Maar nee, ik moet zeggen dat ik er daar positief naar kon kijken. Naar zo meer een beetje bezadigd zijn of meer rustig in het leven staan. Dus ik kan ervan genieten.
Mm-hmm. Waar kom je eigenlijk vandaan? Kan je eens de plek omschrijven waar je bent geboren, opgegroeid?
Ik ben dus eigenlijk in Leuven opgegroeid, hè? Maar met West-Vlaamse ouders... En altijd in de buurt van het Leuvense blijven hangen. Toch lange tijd. En dan nog naar Limburg verhuisd en nu woon je in Brussel.
Mm-hmm. Hoe is het om in Brussel te wonen, in de hoofdstad?
Ja, dat is, ik probeer altijd aan Vlaamse mensen uit te leggen. Brussel is eigenlijk, dat is eigenlijk voor de helft België, voor de helft is dat buitenland. Hè. Dat is echt een hele andere wereld, heel divers. Op straat zie je het al overal op het openbaar vervoer. En dat heeft eigenlijk tegelijk echt zijn charmes en ook zijn nadelen. Hè. Dus ik vind zo in een groot stad wonen heeft evenveel positieve dingen als negatieve dingen. Maar dat hangt dan af naar waar kijk je. Hè. Zo, ik weet dat er zoveel tienduizenden Vlamingen uit Brussel zijn weggevlucht hè, de laatste decennia om naar Vlaanderen te gaan wonen. Maar ik kan ook echt de leuke dingen ervan zien. Hè. De veelkleurigheid, alle culturen, de talen. Maar ja, je moet dan een soort keuze die je moet maken om je niet te ergeren aan de cultuurverschillen of de andere zaken. Zo. En dan, nee, ik hou er wel van om in Brussel te wonen.
Je zegt dat je coördinator bent van Pray for Belgium. Mm-hmm. Wat houdt dat in?
Pray for Belgium is eigenlijk een netwerk van mensen die echt voelen van ik wil meer bidden voor het land, hè. Ik wil bidden voor de regering, voor de nationale problemen. Bijvoorbeeld, we bidden regelmatig ook voor verkiezingen. We houden gebedsdagen, soms ook gebedsnachten hebben gehouden. We hebben ook seminars of soms een heel weekend met een spreker uit het buitenland om ons te leren beter te bidden, misschien met meer geloof te bidden, meer gefocust te bidden. We hebben ook gebedswandelingen gedaan, hè, op centrale plaatsen, bijvoorbeeld in Brussel of op de hoogste plaats van België, de laagste plaats van België, in de vier hoeken van het land. Hè. We hebben zo ook zo met groepen mensen daar gaan bidden. We hebben dus geprobeerd zo alle soorten van vormen uit te proberen en ook daarin te variëren, ook in gebedsvormen.
Ik vind dat wel super creatief, maar bidden is toch gewoon ergens stil op een plekje in je huiskamer? Moet dat allemaal zo creatief zijn? Is bidden anders misschien te saai of zo voor jou?
Wel, niet voor mij, maar kijk, ik heb ook zelf ontdekt, bidden bij ons thuis in onze kamer is het heel belangrijk. Hè? Dat is denk de kern van gebed, hè? Dat is onze persoonlijke relatie met God, wat ook Jezus zegt van, als je bidt, ga je in je binnenkamer, hè, sluit de deur waar je alleen met God bent. Hè. En is het ook daar niet afgeleid of gestoord door allerlei factoren, dus dat is heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld een andere dimensie in gebed is samen bidden met andere mensen. Hè. Bidden is ook iets collectief, als kerk, hè, als christenen. Ik heb heel veel geleerd van door met andere mensen samen te bidden, die daarin al veel verder stonden dan ik. Maar ook bijvoorbeeld, zeg je mensen uit andere continenten, hè? Nee, voor het Amerikanen zijn het algemeen veel vrijer in hun manier van bidden, maar Afrikanen nog veel meer, hè? Die zijn ook vaak veel luidruchtiger. En in het begin is dat een beetje raar als mensen zo luidruchtig bidden, maar ik heb geleerd om daar doorheen te kijken en mee te bidden. En zij bidden wel met veel geloof. Dus ik denk wel dat er inderdaad dat we juist wel moeten leren variëren in gebed, hè? Dat we andere manieren moeten leren. Om een ander voorbeeld te geven, als ik bijvoorbeeld te moe was om te bidden in mijn stoel, ja, dan wist ik, ik moet buiten gaan wandelen. Dan kun je tenminste niet in slaap vallen. Nu, wij woonden vroeger ook redelijk landelijk. Hè, en ik was op 100 meter was ik zo in de velden. En ik ben dat ooit één keer beginnen doen, hè, zelfs tijdens een koude winternacht. En ik vond dat toen zo fijn om in het maanlicht, in de sneeuw te wandelen. Ik heb daarna dat honderden keren gedaan.
Al biddende bedoel je?
Gaan gebedswandelen noem ik dat. Hè. Maar dan, ik vond het daar veel gemakkelijker dan in mijn kamer. Hè, omdat ik was in de volle natuur en in de stilte. En sowieso gezet meer geconcentreerd. Hè.
Is bidden dan een soort passie van u?
Een passie. Ik heb een hele goede tijd in gebed gehad. Echt ook hoogtepunten in mijn leven. Dat ik zeg van, wauw, dat was toen fantastisch. En dat zijn heel inspirerende tijden. Hè? En natuurlijk, als je dat daarvan geproefd hebt, dan wil je dat nog. Hè? En daar meer van. Maar ik moet ook zeggen, ik blijf ook maar een mens met een druk leven. Dus in andere momenten dan denk ik, oh nee, ik heb geen tijd, ik moet ook dat en dat doen. En dan is het meer een worsteling zo. Hè. Dan moet ik mijn eigen, ik ben nou verplicht of forceren en zeggen, nee, je gaat niet eerst dat doen, je gaat eerst bidden. Maar als ik aan bidden ga, dan heb ik weer altijd wel een goede tijd. Hè. En, dus in die zin passie, ja, maar het is niet zonder worsteling.
Zeg Inias, ben je ooit tijdens al dat bidden, dan bedoel ik eerder hier binnen in de huiskamer, al eens in slaap gevallen? Eerlijk.
Eerlijk? Oh. Meer dan één keer, geloof me. Maar kijk, ik heb ook daar buiten een druk leven, hoor. En al een beetje te druk. En de nachten zijn vaak te kort.
God begrijpt het dan.
Ja, maar na het begin dan voel ik me wel echt heel schuldig en heel vervelend. Oh nee, ik ben weer in slaap gevallen. Maar ik heb ook op zeker moment ook ergens leren accepteren. Oké, als ik in slaap val, ik kan beter door maar even 5 minuten dat even toelaten en daarna beter bidden als ik een klein beetje door mijn moeheid heen ben.
Hoe moeilijk is bidden eigenlijk? Moet je dat leren?
Wel, ik zeg ook altijd, bidden is aan de ene kant kinderlijk eenvoudig. Een klein kind kan het. En aan de andere kant inderdaad, het is soms een heuse worsteling, hè. En voor Paulus gebruikt ook die uitdrukking in zijn brieven dat hij worstelt in gebed, hè, voor bepaalde mensen of situaties. Omdat ook binnen inderdaad... Kijk, we moeten soms vechten tegen moeheid, tegen afleiding, tegen gedachten, tegen ontgoochelingen. Er zijn heel veel dingen die ons van gebed afhouden. Zowel voor het gebed als tijdens het gebed. Dus dat blijft toch wel een zoektocht, ja. Maar allee, moeilijk is het in principe niet. Hè?
Maar in de evangelie kun je lezen dat de leerlingen van Jezus vragen van... Leer ons bidden.
Mm-hmm. Ja.
Dus zo simpel was dat dan ook voor hen ook niet.
Het was niet het probleem dat ze niet wisten hoe ze moesten bidden. Maar zoals ik die tekst versta, is zij zagen Jezus bidden. Hè? Jezus ging soms een hele nacht doorbidden. Hè? Want, soms trok hij zich terug op een berg om te bidden. En als ik denk dat zij dus Jezus zagen bidden en toen zagen ze van... Wow, die kan bidden zoals wij dat niet kunnen. Hè? En dat, ik denk dat zij gewoon voelden van Jezus, die zitten gewoon misschien 1 of 2 of 10 dimensies hoger dan wij in gebed. En zij voelden, wij zijn maar beginnelingen in gebed. Hè? Wij kunnen onze gebedjes aframmelen, en zoals wij dat geleerd hebben. Maar er is nog zoveel te leren in het krachtige gebed, in het intiem of indringende gebed. En dus dat vandaar uw vraag, Heer, leer ons bidden. Ik vind een schitterende vraag trouwens, hè. Maar inderdaad, ik denk dat we levenslang kunnen blijven bijleren om beter te bidden.
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen, laat uw wil worden.
Maar die les van Jezus duurt vrij kort, dat is dan met onze Vader geworden. In een aantal zinnen, dat is dus bidden.
Ik denk dat het onze Vader bedoeld is als ja, 1 model van bidden, wat natuurlijk een schitterend model is. Daar kan je, als je dat gaat analyseren, daar kan je zoveel uithalen. En daar zit ook een hele wereld achter elke zin daarvan. Hè. Maar Jezus geeft wel een soort patroon, een structuur, maar ja, het is inderdaad een heel, heel kort antwoord.
Bid je dat zelf ook vaak, het Onze Vader?
Niet als een soort gewoonte. Ik bid dat zeker niet elke dag. Ik bid wel regelmatig zo in 1 of 2 zinnen eruit, bijvoorbeeld. Hè, van het, ik vind van uw koninkrijk komen, dat vind ik nog altijd een van de meest omvattende gebeden. Hè, daar zijn 3 woorden, maar daar zit ook weer een hele wereld achter, hè, dat het koninkrijk van God... naar deze wereld komt en dat Jezus, ja, dat we daardoor Jezus zijn plaats geven als de koning die hij nu al is. Hè. Maar ook in deze wereld en ook in mijn leven en in mijn gezin en in mijn job en in mijn stad. Dus als ik bid om dat zijn koninkrijk komt, dan ja, is dat eigenlijk op alle niveaus. Hè. En dat bid ik dan zeg, soms voor het werk, de plaats waar ik werk, maar ook soms voor situaties of voor de politiek. Dus die zin, ik, voor die ene zin bid ik wel regelmatig wat uw wil geschieden, of uw naam worden geheiligd, dat zijn heerlijkheid mag gezien worden. Maar het is niet dat ik het zoals een soort formulegebed gebruik, zo elke dag of zo.
Formulegebeden zijn niet populair in evangelische kerken?
Nee, ik denk dat er... Toen ik pas in een evangelische kerk kwam, werd mij geleerd van je moet echt gewoon leren bidden met eigen woorden. Hè? En ik vond dat begin heel vreemd. Maar ja, dan zag ik hoe anderen dat deden en daar heb ik wel veel van geleerd. Maar waarom formulegebeden niet populair zijn, is... Kijk, er bestaan heel rijke formulegebeden. Neem voor onze Vader. Hè? Of vele van de psalmen in de Bijbel zijn ook van die vaste gebeden. Maar als je dat vele keer gaat herhalen, wordt het een soort sleurende routine. Hè? En ik denk dat evangelische daar vooral tegen reageren. Het moet niet een soort aframmelen zijn van een vaste tekst. Want dan, terwijl je dat aframmelt, kunt u met je hoofd ergens anders zijn. Hè? Dat heeft eigenlijk geen enkele waarde. Ik denk dat iemand die heel bewust het Onze Vader bidt, dat een heel sterk gebed is. Hè? Maar niet als je dat zoveel keer naar elkaar doet en het een routine wordt.
Je bent ook samen met anderen, hè, zoals je vertelde, via Pray for Belgium onder andere, ook via Zoom. Is een gezamenlijk gebed krachtiger dan een individueel gebed?
Ja, ik denk echt wel. Ten eerste, dat is echt mijn ervaring, maar ook Jezus zegt zelf, hè, bijvoorbeeld in het evangelie van Matthäus, van hè, waar twee of drie samen zijn in mijn naam, ben ik in hun midden. Dus hij belooft eigenlijk als twee of drie mensen echt in een diepe eenheid iets vragen, dat het zal gebeuren. Dat zo. Dus, dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt als je alleen bidt, maar hij geeft aan dat daar ook een extra dimensie in zit in samenbidden. En ook, mijn ervaring is dat, zeker als je met goede bidders samen bidt, is gewoon echt leuk. Dat gaat lekker een stoomtrein, hè. Dat gaat vanzelf en dan gevult elkaar aan. En dan als de ene klaar is, gaat de andere verder. Dus ik heb daar ook heel veel plezier aan beleefd, aan samen bidden. En ik voel ook vaak Gods inspiratie. Hè. Ik heb ook veel van andere mensen geleerd. Maar ik ervaar dat daar een grote kracht is in samenbidden.
En is dat iets dat dan op voorhand is neergeschreven, dat je dan voorleest? Of komt dat gewoon spontaan uit het hart?
Vaak bij zo'n gezamenlijk gebedsmoment wordt wel afgesproken waarvoor gaan we bidden. Hè? Gaan we bidden voor de politiek? Gaan we bidden voor corona? Gaan we bidden voor... is er iemand die pijn heeft, iemand die ziek is? Dus in die zin is er wel een soort afspraak van dat gaat de richting zijn. Maar eenmaal dat we dan bidden gaan, dan is eigenlijk... We zeggen vooral van, je moet je laten leiden door de Heilige Geest.
En de Heilige Geest, werkt die ook via Zoom?
Die Zoom is natuurlijk iets typisch van corona. Hè? Ik vind plan A nog altijd samen bidden. Hoor. Het samen zitten in één kamer. Zo de fysieke tegenwoordigheid is toch wel meer dan alleen maar voor zo'n scherm te zitten. Maar het is een heel goed plan B. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook in die tijd ontdekt, op een zeker moment, iemand maakt dat tent erop, dat er ook zo... ook wereldwijd zo'n Zoom-momenten waren. Hè. Dat is bijvoorbeeld zo één gebedsnetwerk dat in Jeruzalem functioneert. En die nodigde mensen uit alle landen van de wereld uit om mee in de Zoom te gaan zitten. En zaten we mensen van Nieuw-Zeeland en Australië en Oostenrijk en Amerika en noem maar op. Dat is eigenlijk heel bijzonder om te zien. En voor mij was dat bijzonder, omdat ik zag van, wauw, we maken deel uit van een wereldwijde beweging. En overal in de wereld bidden ook mensen zoals wij. Hè. Dus we denken vaak, ja, we zijn een kleine kerk of we zijn er maar niet zoveel. Maar in andere landen zijn er miljoenen, hè, die hetzelfde doen. Dus Zoom heeft mij wel echt gezegend, hoor. En ik heb met verschillende van die internationale netwerken samengebeden.
Met zoveel bidden voor België, is dat dan zo nodig?
Nee, persoonlijk denk ik dat heel hard nodig is en we nog veel te weinig doen. Ik denk het christelijke bewustzijn gaat eigenlijk zo snel achteruit in eigenlijk heel Europa. En de christelijke waarden gaan zo naar beneden op zoveel terreinen. En dat ik denk dat er juist heel veel gebed nodig is. Zo bijvoorbeeld zien hoeveel de psychische ziekten toenemen, hè? Depressies en alle andere zaken, of het nihilisme soms bij jongeren die in niks meer geloven, dan denk ik, volgens mij is daar echt een duidelijk verband tussen ook het verlies van geloof, hè? Dat mensen in niks meer kunnen geloven. Dus wij bidden vooral dat het geloof terugkomt, dat de mensen het geloof gaan herontdekken.
Maar als de zaken in België moeten verbeteren, dan denk ik, daar hebben we de politiek voor. Daar worden de beslissingen genomen.
Ja, maar natuurlijk, politiek is verantwoordelijk voor politiek dingen, ook voor economische zaken of cultuur en dergelijke. Maar de regering is duidelijk niet verantwoordelijk voor het geestelijke niveau van mensen. Hè? Dus het geestelijke welzijn van mensen. En ik kan zeggen voor België, politiek gaat redelijk oké. Okay, dus er is nog heel veel aan te merken. Dingen die fout gaan, maar in vergelijking met andere landen, er is vrede en er is vrijheid. Hè. Economisch ook. Hè. We horen bij de meest welvarende. En toch is het heel bizar dat er, naar mijn gevoel, veel Belgen zo weinig gelukkig zijn. Hè. En het zelfmoordcijfer is toch schrikbarend. Hè. Depressies bij jongeren al. Ik vind dat verschrikkelijk. En dan denk ik echt, nee, er scheelt iets met het geestelijke welzijn van dit land. En daar doet de regering eigenlijk, niks aan. Hè. Ik vind vaak zelfs in tegendeel, ik heb het niet over de regering, maar ook media, geven zo weinig aandacht aan de spirituele noden van mensen. Dat wordt bijna doodgezwegen, het is bijna een soort taboe. Dus dat vind ik een van mijn grootste bezorgdheden over dit land. Niet de economie en politiek. Hè. Dat gaat redelijk oké, hè. Maar het geluk van mensen of het kennen van God is in mijn ogen heel laag in België.
Hoe ben je eigenlijk met geloof in aanraking gekomen?
Het geloof leefde niet echt bij ons thuis. We werden heel vrijgelaten. Maar dan in mijn middelbare school dan ging ik naar een internaat van Karmelieten. En daar was dat heel anders. En eigenlijk, ik kan eigenlijk niet verklaren waarom, maar dan op mijn 11, 12 jaar heb ik het geloof mij heel erg beginnen trekken. Ook bijvoorbeeld, ik had het leven gelezen van de heilige Dominique Savio, hè, die als kind al heel vurig was voor God, hè, heel radicaal. En ja, dat sprak me heel erg aan. En van toen af ben ik als het ware, ik zeg het, gebeten door de microben. Hè. En dat is altijd bij mij zo bovenaan gebleven. Nu, ik ben heel zoekende geweest, maar toch heb ik pas op mijn 17 jaar eigenlijk, toen ik naar de universiteit ging, voor het eerst heb ik God op een levende manier leren kennen. Of in ieder geval op een heel niveau hoger. En dat was omdat ik toen in contact kwam met een studentenorganisatie die eigenlijk inderdaad bijbelstudie deed. Hè? Of gebedsavonden deed en zo geloof verkondigde. En ze hadden een cursus die heette Leven in de Geest. En ik kan niet verklaren waarom, maar ik voelde van, dat heb ik nodig, meer van de Heilige Geest. Dus ik heb me daarvoor ingeschreven en dan, nu dat bleek dan inderdaad een evangelische studentengroep te zijn. Maar toen ik daar voor het eerst kwam, dan legden ze mij uit, zij gingen echt uit van de Bijbel. Hè. Dus ik vond dat heel sterk, zoals zij namen de Bijbel, en lazen daar een stuk uit en dan ze gingen daar heel serieus op in. En dat was voor mij helemaal nieuw. En ja, ik ontdekte van, de Bijbel is niet alleen een heel oud boek, hè, maar dat is ook een boek dat vandaag nog altijd even levend is en even waar is. En zo heb ik ontdekt van dat is eigenlijk een hele krachtige manier om zo elke dag met God te leven. En ja, dat heeft mij in ieder geval een niveau dieper gebracht in mijn geloof met God. Hè. En dan heb ik ook besloten om op die piste verder te gaan. En sindsdien ben ik ook daar niet meer mee gestopt.
Je hebt al zoveel over gebed verteld, maar uiteindelijk is het toch niet een heel subjectief verhaal, wat jij denkt?
Wel, het is uiteraard heel subjectief, hè? Het is mijn beleving, maar ik weet dat ik daar absoluut niet alleen in ben. Er zijn honderden miljoenen christenen zoals ik die een passie voor gebed hebben en die dat graag doen. En er zijn er die nog veel verder staan dan ik. En ook, die zijn niet subjectief. Wij vinden dat niet zelf uit. Het zijn dingen die eigenlijk uit de Bijbel voortkomen. Hè? Die in het Oude Testament te vinden zijn. Die Jezus noemt, die Paulus noemt, Petrus, Johannes. Die ons aanmanen om te bidden. Dus ik zou zeggen, ik heb dat niet zelf uitgevonden, het bidden. Hè?
Hoe kan een filosoof eigenlijk zo zeker zijn van zijn zaak? Want die is toch meer gespecialiseerd in vragen.
Nu, dat is waar. Hè. De filosofie leert je vooral vragen stellen, kritisch zijn, alles analyseren. En je kunt blijven vragen stellen tot je alles kapot vraagt, hè, tot je kapot analyseert. Nu, ik heb dat ook na 4 jaar filosofie ook zelf ervaren van, nu Ik kan al mijn zekerheden in vraag stellen, maar ik was intussen ook al gelovig. Hè. En ik voel aan, kijk, filosofie heeft zijn kwaliteiten, maar daar kun je niet van leven. Hè. Dat geeft eigenlijk geen antwoorden, want elk antwoord kan weer door een ander filosoof kapot gemaakt worden. Maar ik had eigenlijk ontdekt, zo, er is gewoon een ander niveau. Want kijk, de mens is niet alleen verstand. Hè. En ratio, dat is eigenlijk maar een klein deel van ons mens zijn. En onze geest of onze ziel is iets veel groter en veel belangrijker. En in de realiteit leven ook zelden uit ons verstand. Maar ik heb ook ergens geleerd, zo qua... ik heb ook veel getwijfeld hoor, en veel geworsteld met vragen, ook rond geloof. Hè. Ik heb dat allemaal ergens doorworsteld. Maar ik zie eigenlijk de persoon van Jezus als voor mij de meest betrouwbare gids. Als het gaat over wie is God, wat wil God, hè, hoe is hij voor ons. Hè. Dus eigenlijk, ik heb eigenlijk besloten van, kijk, ik wil de woord van Jezus meer vertrouwen dan mijn eigen ideeën. Maar ik zie toch Jezus als een persoon die, ja, die eigenlijk wel van bij God kwam en dingen verteld heeft die, ja, die verbluffend zijn. Die zegt van, wauw, dat kan een mens toch niet bedenken, zoiets. Dus in die zin, ik kan de klik maken en zeggen, kijk, nee, ik vertrouw eigenlijk, als het over God gaat, op de woorden van Jezus. Hè.
Heeft je studie theologie meer vragen weggenomen?
Wel, ik heb na filosofie heb ik dan theologie gaan studeren, omdat ik mij toch wel meer in de Bijbel wou verdiepen. Nu, theologie heeft ook iets dubbels. Hè. Aan de ene kant gaat het echt over God en de Bijbel en kerkgeschiedenis en heel veel dingen. Aan de andere kant kan theologie ook heel rationeel zijn en heel zo wetenschappelijk en droog en analytisch. En eigenlijk kun je in theologie ook bijna alles kapot analyseren, hè, zo met de wetenschappelijke methode. Dus ik heb eigenlijk ook moeten leren ook in theologie van zo ook daaruit te nemen de dingen die mijn geloof opbouwen en de dingen die eigenlijk meer door mensen uitgevonden zijn. Hè. Ik heb eigenlijk moeten geleerd van, ik ben niet alleen een verstand of een grijze hersenmassa. Nee, ik heb een ziel, ik heb een hart, ik heb een geest en ik moet die voeden. Hè, en ik wil op een ander niveau leren leven.
Als er één boodschap is die ze willen overbrengen aan de wereld, wat is dat dan?
Oh, ik zeg, ik treuder het meeste om hoe in onze moderne wereld precies het christelijk geloof zo achterwege gelaten wordt. Zo, hè? Of alleen de algemene mentaliteit, ja, dat is passé. En dat is van vroeger, dat is van de middeleeuwen. Nu zijn we al modern en we hebben dat niet meer nodig. Maar ik zou tegen de wereld het meest willen zeggen van... doe je ogen open, gooi niet weg je kostbare erfenis. Als het ware, dat zijn de wortels van onze geestelijke erfenis van heel Europa, van ja, Noord-Amerika ook trouwens. Hè. En als mensen zo die waarden weggooien, dan denk ik dat ze ook het fundament onder het huis aan het afbreken zijn. En ja, ik hou mijn hart vast voor deze wereld waar die naartoe gaat als die zo geen fundament meer heeft, of geen christelijke waarden, of geen hoger doel, hè, zo geen God om voor te leven. Ik hou mijn hart vast voor wat de mensen eigenlijk gaan doen en hoe ze in staat zijn om deze wereld compleet kapot te maken.
En dat die boodschap overkomt als een kwestie van hopen en bidden?
Ja, ik heb zeker hoop en geloof. Om de belangrijkste reden, omdat ook in de Bijbel staat dat aan het einde van de wereld alles weer bij God komt. Hè, dus dat God alles zal herstellen en alles nieuw maken. Daar ben ik vooral heel blij mee. En dus veel bidden en verwachten. En ook al ziet je een wereld die ze nog altijd erg van God afkeert, toch, ja, ik blijf ergens geloven en hopen dat er een keer komt, hè, dat het tij gaat keren en dat mensen gaan beseffen, ho, we zijn veel te veel afgegleden en we moeten terugkeren naar onze rijke erfenis die wij aan het weggooien zijn.
Dit was een programma van Radio Maria in samenwerking met TWR en Medianetwerk.Vlaanderen. Wil je meer podcasts van TWR horen? Surf dan naar twr.be.